Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een podcast over wielrennen. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Goedenavond, dames en heren. Leuk dat jullie allemaal hier aanwezig zijn. Hier een medeblik in kasteel Radboud. Het is geen wielercafé, maar het is een wielerkasteel. Zoals we mooi bedacht hebben, gaan we straks nog even verder. Ik zal me voorstellen, ik ben Michiel Beemster. Ik ben podcastmaker, maar ook wielergek. Ik denk dat jullie allemaal wielergekken zijn, dus ik ben er één van. We gaan vandaag ook daadwerkelijk een podcast opnemen. Dus jullie komen allemaal live in de podcast. Dus iemand die straks heel hard lacht of hoest, dat kan je jezelf terug horen als dat belangrijk is. Maar vandaag staat helemaal in het teken van Olympia's Tour. We gaan straks daar met z'n allen hier op het podium over praten. Ik zal eerst even voorstellen, want ik doe dat niet alleen. Links van mij hier oud wielerprof en daar mag wel een applausje. Peter Koning! En mijn andere maatje, mijn andere ploegmaat, zoals ook mooi stond in de persberichten. Hij is geen prof, maar hij is zeker net zo bevlogen. Geef een groot applaus, Wilco Kenter! Nou, zoals ik net zei, we hebben vandaag natuurlijk de podcast volledig in het teken van Olympia's Tour. Dat doen we met een aantal hele mooie gasten. Ze hebben onder andere vandaag live vanuit Spanje, komt hij denk ik. Of is hij ergens? Jetse Bol, die bellen we in straks op het grote scherm. We hebben Rob Kompas. Wat gaan we bespreken? Nou, we gaan duiken een stukje in het verleden van Olympia's Tour. We duiken een stukje in de toekomst. We duiken in de mooie verhalen. Ik hoop dat u een hele mooie avond gaat beleven. Heeft iemand ooit wel eens van onze podcast gehoord? Ik hoop dat iedereen zijn hand in de lucht steekt. Kijk, dat doet ons goed. Toch nog een paar, Wilco.
Hey. Oh, dat is een goede score, toch?
Dan doen we het inderdaad niet voor niets. Daar zijn we wel heel blij mee.
Hey, ja, sommigen die gaan ook fietsen, hè, als ze ons podcast eenmaal hebben bezocht.
Ja, want dat komt straks volgens mij. Want ja, dat is helemaal een mooi verhaal. Dan moet je het een beetje toelichten. Want die denken mensen, wat heeft die godsnaam over?
We hebben vorig jaar in Warme Huizen ook een hele leuke avond gehad. Een wielercafé georganiseerd. En toen hadden we ook Rob Kompas te gast. En die vertelde ons, ik fiets niet heel veel meer. En toen waren wij van, ja, waarom ga je niet fietsen? Leuk, het is ook gewoon leuk om te doen. Nederland is mooi, geniet ervan. Hij heeft dit jaar gewoon al 7000 kilometer op de teller staan.
En dan breek je ook nog eens wat, toch?
Ja, soms breek je wel eens wat.
We gaan het straks verder van Rob horen, anders maaien we alle gasten voor toe. Hey Peter, we zitten nu in het kasteel de Radboud. Voor de mensen die de podcast luisteren, we zitten normaal gesproken tussen de bruidsjurken.
Ja, zeker.
Dan is dit wel eens wel wat anders, toch?
Ja, is heel wat anders. Zitten dus de ridderpak in plaats van de bruidsjurken.
Ja, precies. We gaan er wel op vooruit.
Ja, is heel anders weer, hè. Ja,
en toch voegt het, hè. Normaal zit je tussen de bruidsjurken thuis, hè. Het winkeltje met bruidsjurken. Maar als koning in een kasteel, dat voelt toch ook wel goed voor.
Hij zit ook echt op zijn troon, hè, die koning hier zo. Dus dat is,
zo is
dat past jou wel.
Thuis.
Misschien moeten we die stoel gewoon meenemen en de volgende keer altijd gebruiken.
Ik denk niet zo blij worden hier, denk ik.
Nee? Hij zal wel oud zijn, inderdaad. Hey, Olympia's Tour. Mooi dat het evenement weer plaats gaat vinden. We gaan natuurlijk vandaag hebben over een stukje het verleden induiken. We gaan met name ook kijken wat West-Friesland voor mooie band heeft met de Olympia's Tour. Maar jij hebt natuurlijk ook gewoon best wel een mooie uitslag gereden.
Ja, zeker. Ja, ik heb 5 keer meegedaan eigenlijk. En er al die jaren heen heel veel meegemaakt. Mooie verhalen, hoogtepunten, dieptepunten. En ik denk mede door Olympia's Tour ben ik uiteindelijk beroepsrenner geworden.
Ja, is dat echt? Kan je dat zo stellen?
Nou ja, kijk, Olympia's Tour is misschien wel de belangrijkste wedstrijd voor de semi-professionals, zeg maar de continental niveau. Hier kan je laten zien en meten met de beste eigenlijk van de wereld die hier naartoe komen. En alle profploegen kijken eigenlijk altijd naar Olympia's Tour van wat wordt daar gedaan. En niet alleen maar omdat het vlak is, maar ook omdat het heel veel aspecten hebt van de wielersport. Positionering, er zat vaker tijdrit in, er zat hoogtemeters in Limburg. Je moet eigenlijk alles kunnen wel een beetje om daar goed in te zitten. En voor veel teams is dat heel belangrijk. Dus je zag wel in de jaren dat ik reed dat bijvoorbeeld Rabank, de opleidingsploeg, altijd een heel groot doel maakte van Olympia's Tour. En mede omdat het dus gewoon een graadmeter is voor de props.
Kijk, we gaan straks natuurlijk met wat gasten even dieper in op hun prestatie Olympia's Tour. Het thema is natuurlijk ook een beetje Olympia's Tour en West-Friesland. Nou, als je kijkt, Olympia's Tour is 5 keer gewonnen door een West-Fries. En dan denk ik, welke weet je ze alle 5?
Nee, ik weet ze niet. Zeker niet. Nee.
Gokkers? Kunnen ook de mensen in de zaal zou ik misschien even wat namen laten roepen?
Dat moet ik je schuldig.
Michiel zegt het laatste 5 jaar.
De laatste
25 jaar.
Ja, de laatste 25 jaar inderdaad. Dus ja, iemand als Thomas Dekker bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. Matthijs Bronk. Ja, en die zal dan die laatste zijn. Dit is een koppertje.
Dat is er eentje.
Die komt vandaag via de livestream. Nou, dat weet je die vast wel.
Jos.
Nee.
Jetse Bol.
Oh, ja, ze hebben drie keer natuurlijk. Ja, drie keer.
Dus die kunnen we ook misschien wel Mr. Olympisch Tour een beetje noemen, toch?
Ja, zeker. Ja, die is wel, ik denk dat hij ook de meeste zegers op zijn naam heeft uiteindelijk van het eindklassementen. Dus ja, Jets is zeker een hele grote naam.
Ja, nou ja, het mooie is dat we niet zo lang geleden in warme huizen zaten voor best wel een grote groep. Hebben we ook wat leuke gesprekken gehad. Toen hebben we ook eventjes zelf natuurlijk gekeken van wat jij in principe allemaal als wielrenner hebt gepresteerd. De Vuelta gereden, toen lag je in warme huizen in je naki op een massagetafel. Ja. Dus wat dat betreft ga je er ook weer daar een beetje op vooruit. Maar je hebt 5 keer meegedaan tussen 2010 en 2014. En de eerste keer, toen deed er ene Telefini mee.
Ja, dat was wel wat bizar. Dus Telefini, voor de mensen die nog weten, was wel het fenomeen eigenlijk. Wat nu heb je allemaal jonge jongens ronddraaien. En in 2009 kwam in één keer een Amerikaan op de weg rijden. Telefini, die wereldkampioen was op de baan. En die zou hier even huishouden. En die liep ook echt gewoon rond van, het is echt de sterkste renner, leek wel. En ja, die won sprints, die won de tijdrit. Die reed eigenlijk iedereen een beetje op een hoop. En ja, dat was wel heel indrukwekkend ook voor mij om dat eigenlijk een beetje te zien. Want voor mijn gevoel was dat eigenlijk, was hij naast de Rabobank de meest professional. Ja, en nou ja, hij klopte eigenlijk gewoon al die jongens ook in de massasprinten. Maakt eigenlijk niks uit.
Nee, die Telefini in die tijd werd ook een beetje, nou, misschien zou ik hem nu kunnen vergelijken met een jonge Pogacar. Zo'n grote toekomst werd hem toegedicht voordat hij zijn been brak.
Ja, nou, zeker dat hij in aanloop tot. Hè, dus hij werd gezien als een mega groot talent. En ja, nu heb je een aantal jongens, Del Toro bijvoorbeeld, die rondrijden. In dat rijtje moet je hem zeker neerzetten. Hij had dan niet zoveel laten zien eigenlijk bij de profs, omdat hij dus, ja, je zei been brak, heel veel blessureleed daarvan heb gehad, waar hij door moest stoppen uiteindelijk. Maar ja, het was zeker een renner die daar het rijtje hoorde eigenlijk.
Ja. Maar ja. Hoe goed was hij destijds? Weet je er echt gewoon dus echt finaal van afgereden? Wat waren de tijdverschillen dan? Wat moeten we een beetje aan denken? Kijk,
hij heeft hem nooit meer gezien. Dus,
Oké, dat snap
nee,
ik.
Kijk, je moet zo zien, de Rabobank was altijd de benchmark eigenlijk in de wielersport. En die zette eigenlijk de toon. Dus die hebben jaren eindklassement dat ze met de 5 man bij de eerste 6 stonden. En er komt Telefini met, er was nog Livstrong destijds. Dus de opleidingsploeg van Lance Armstrong. Ja, die kwamen hier als Amerikanen een beetje huishouden eigenlijk. Dus in de tijdrit ook, ze eindigen met 5 man bij de eerste 8 geloof ik. Ja, dan zeggen we altijd over niveau. En dan vergeleken met ons allemaal, ja, daar waren we eigenlijk niks.
Ja.
En daarvoor was daar Rabobank die altijd de benchmark was en alles oprolde, jaar achter jaar.
Ja en 2010 was dus dat jaar dat jij de eerste keer meedeed. Dus je vestigde niet om jou om een veer in je reet te steken. Maar goed, we zijn nu even op een wielavond, dus we moeten ook vertellen wat er gebeurt. Je was in de tijdrit was je de beste Nederlander, je werd zesde. En je versloeg ook best wel een wat getalenteerde andere Nederlander met 5 seconden.
Ja, klopt. Ja, eigenlijk was dat voor mij in 2010.
Wie was dat? Want mensen hebben geen idee natuurlijk.
Nou, dat klopt. Toen ik Tom Dumoulin in de tijdrit, was 5 seconden voor Tom. En op dat moment, eigenlijk ik wist helemaal niet waar ik stond in het internationaal niveau. Het was de eerste keer dat ik etappekoers reed bij de elite dan, dus continental niveau. Ik was destijds bij Lion Lloyd, dus een soort semi-club noemen ze dat. Dus tussen de club en continentals in. En ik was heel dat focus op de laatste tijdrit. Het was een hele zware week geweest. En ik denk, ik ga gewoon kijken hoe ver ik kan komen. En het zou mooi zijn als ik voor de meeste Nederlanders ben eigenlijk, als 19-jarige. En uiteindelijk was ik 5 seconden voor Dumoulin. En stond ik eigenlijk tussen de rijtje. De Finney won, geloof ik. En dan De Brits, Hebben, Sergeant. Al die jongens die eigenlijk in Australië en Amerika nog steeds rondrijden. Ja. Daar stond ik dan tussenin, ja.
Zijn geen gekke namen, nee.
Nee.
Het zijn wel grote namen bij het
was echt wel... En ook dat werd gezien, hè. Dus na die tijd eigenlijk werd ik gelijk op de radar bij profploegen. En belden ze op van Argo Shimano destijds. Van ja, we willen met je praten. Wat kan je? Laten zien. Doe testen. En dat is eigenlijk jaar op jaar op jaar. Dus dat continu waren ze het vragen van. Nou, kan je bij ons rijden? En dan testen doen. En uiteindelijk elke keer werd het net niet. Maar elk jaar ging ik wel terug naar Olympias Tour. Om te laten zien dat ik graag prof wou worden. Ja, en dat is uiteindelijk ook dan
geweest. Was Olympias Tour dan ook een beetje jouw visitekaartje om elk jaar daar te shinen, om het zo maar te zeggen, zodat je op de radar bleef bij die profploegen? Was dat echt ook wel je doel van het jaar?
Ja, zeker. Ja, wat ik heb eigenlijk met trainen altijd een soort jaarplan gemaakt. En wat heel veel renners altijd willen is in de Ster van Zwolle de eerste koers van het jaar super zijn. En wij hadden eigenlijk altijd gelijk een plan. Laten we nou de eerste weekend een beetje links leggen, want het is gewoon heel gevaarlijk. En ik kon het wel op zich waaien rijden, dat soort dingen, maar laten gewoon je vormpiek een beetje laten doen. Dus dat eind maart, begin april. Want voorheen was Olympias Tour in mei. En dat je dan zeg maar maart, april gebruikt om heel goed te zijn in mei. Terwijl de anderen dan heel goed zijn in begin maart. En dan een beetje minder worden, was ik net een beetje beter.
Precies.
En dus ik won ook gewoon de klassiekers. In die periode won ik ook gewoon de meeste wedstrijden eigenlijk.
Ja.
Kijk, een Olympisch stoel ligt jou ook gewoon heel goed, hè, zoals we jou ook kennen. Je bent de beuker op de fiets, je kan onwijs hard trappen tijdens een tijdrit.
Ja.
Je komt uit West-Friesland, vele polders, veel tegenwind.
Het waait hier nooit, toch? Sorry? Het waait hier nooit, toch?
Het waait hier in principe nooit, nee.
Het tekort.
veel te kort, ja.
Nooit niet.
Nee, maar het legt jou ook gewoon heel goed Olympiastoer.
Ja. Ja, zeker. Het is altijd wel heel dringen, positioneren. En dat kon ik eigenlijk best wel goed, een beetje iets groter. Maar ik was niet de allerbeste erin, maar ik kon het redelijk goed. Dus ik zat ook altijd wel op de momenten waar het dan gebeurde. En ja, ik kon een beetje de koers lezen. Dus ik zag ook momenten wanneer ik voorin moest zitten. Op juiste momenten naar voren rijden. En ja, dat is gewoon heel cruciaal. Ja. En ja, ik was niet de allersnelste. Dus dan moet je ook soms dat gebruiken om dan naar voren te komen. En door te rijden eigenlijk. Ja.
Nou ja, dat was dus 2010. De eerste keer dat je meedeed. Toen 2011. Hoge verwachtingen. Ja. Maar een blessure aan je pols.
Ja, dus ik was gevallen dat jaar. En toen kreeg ik een blessure aan mijn pols. Toen had ik een kienbok achteraf. Heb ik een heel jaar lang met de blessure gereden.
En wat zeg je? Een kien?
Kienbok. Dat is een soort weefsel wat groeit in je pols. En dan kan je geen niet meer bewegen. En daar heb ik gewoon heel veel last van gehad. Ben ik toen geopereerd in de winter van 2011 dan. Dus 2011. Om dat te verhelpen. En toen heb ik eigenlijk 1 januari mocht ik weer fietsen. 2012. En toen ben ik op de home trainer gestapt voor Zwift tijdperk. En toen had ik bijna 90 uur gereden in de 25 dagen binnen. Om dan zo goed mogelijk te zijn richting Olympiast Tour.
Ja.
Plank in de kast geschroefd bij mijn ouders thuis. En mijn hand omhoog en maar draaien blijven om zo goed mogelijk te zijn.
Ja, want wanneer was het ook weer dat Mathieu Heyman? Was dat 2013 dat hij Parijs-Roubaix toen won?
Ja.
Dat had jij eigenlijk uitgevonden?
Ik had niet uitgevonden, maar ik had een vergelijkbaar verhaal, ja. Dus ik heb ook de hele maand binnen gezeten. En ik was een jonge hond. Ik werd losgelaten in februari en eigenlijk vloog ik.
Ja, want alle wielerliefhebbers weten het verhaal van Heyman waarschijnlijk. Maar voor wie dat niet weten, hij won Parijs-Roubaix. Hij had dat seizoen zijn pols gebroken, als ik het goed heb. En hij had op een gegeven moment
elleboog.
Zat hij veel op de trainer met een soort plankje waar hij zijn arm kon leggen. Op die manier kon hij zijn conditie opbouwen. Maar uiteindelijk deed jij dat dus een jaar eerder dat ook al.
Ja, de paar jaar eerder. Ja, klopt.
Nou, dat was 2011. Dan 2012. Na je polsblessure kreeg je dus een comeback bij een nieuw team, Medtech.
Ja,
nou, goed team. Ook echt een van de toppers. Tiende in de tijdrit en zevende in het klassement. Ja. Dat smaakte dan meer.
Ja, zeker. Dus ik ging eigenlijk vol ambitie. Niet ambitie om gelijk klassement te rijden, maar ik ging erheen om een hele goede tijd te rijden en een goede Limburgrit. Dus voorheen was Olympiast Tour eigenlijk een lange aanloop richting Limburg. En dan zat er een rit in vergelijking met de Amsterdam Gold Race. En dan een afsluitende tijdrit en dan werd daar eigenlijk het klassement gesetteld. En juist die Limburgrit kon ik best wel goed aan, omdat je dan een hele week koers hebt. En dat je dan die rit moet verteren en dan een klassement rijden. En ja, ik ging verrassend goed eigenlijk door die ritten heen. En ik had gewoon een continu pakt. En verloor ik eigenlijk zo min mogelijk tijd. Want Olympiast Tour is niet alleen tijd winnen, maar ook zo min mogelijk tijd verliezen eigenlijk. Dat ging heel erg goed. Toen werd ik zevende. En ja, toen dacht ik van, hey, dit is wel iets wat ik volgend jaar probeer wil te verbeteren eigenlijk.
Ja. Ja. Ik heb wel eens met jou in Limburg gefietst. En ik vond het opmerkelijk dat je echt elk hoekje zo'n beetje uit je hoofd kon. Maar dat is ook waarschijnlijk heel logisch, omdat je daar zo vaak toen reed. Je vertelde op een gegeven moment ook dat we een afdaling rijden. En zei, ja, hier gingen we rechtdoor in plaats van de bocht om. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
Ja, kijk, dat is ook, als je geen moment, ik was niet zo'n goede klimmer dat ik op mijn talent alles aankon. Dus ik moest wel alle bochtjes, alle dingen weten om zo goed mogelijk te zijn. Dus ik ging zo vaak mogelijk om dat te verkennen, om te zien wat er gebeurt. En dat heeft me heel ver gebracht eigenlijk. En juist de opstapeling van klimmetjes, daar werd ik niet beter, maar de rest werd snel minder. Dus die ritten in Limburg heb ik wel gehad dat ik aan het begin moest lossen en dat ik uiteindelijk bij iedereen wegrijd.
Ja, precies. Want wat was jouw koersgewicht meestal?
Ik was denk ik Olympiast Tour rond de 78 kilo. Dus ik was even wel vrij zwaar.
En hoe lang ben je?
1,90.
Ja, precies.
Ja, dus gewoon tijdrijdersgewicht eigenlijk. En
dat
moet je wel meeslepen, die klimmetjes op. Maar juist omdat het zo zwaar was uiteindelijk, lange ritten. Ik meen dat die 2012 225 kilometer was in Limburg. Ja, en dat zijn gewoon heel veel klimmetjes.
Ja. Nou ja, dan 2013. Nou, echt van een van de mooiste uitslagen in die tijd, dat moment van je carrière.
Ja.
Je werd tweede in het klassement achter de ene Dylan van Baarle.
Ja.
Best succesvol later nog gebleken. Een beestachtig rit in Limburg, wederom.
Ja, klopt. Ja, ik denk dat het de geschiedenisboeken ingaat dat die rit wel echt bar en boos was. Ik weet nog goed, ik had vol ambitie. Ik wou heel graag goed rijden. En de rit voordat we naar Limburg gingen, toen reden we vanuit Brabant naar Limburg. Het was heel hard gevallen. Dus beide ellebogen kapot. Ik zat helemaal onder schaafplekken. Mijn hele rug zat open. Dus ik kon bijna niet lopen. Maar ja, die Limburgrit zat de dag erna aan te komen. En ja, het was 15, 16 graden die dag voor Limburg. En Limburgrit was 3 graden in mei. Bakken met regen. Het was echt super slecht weer. Ja, en we starten eigenlijk. En ik kon bijna niet eens zelf op de fiets stappen. Ik moest op de fiets geholpen worden. En ja, ik weet nog goed, we reden na 20 kilometer. Er waren al heel veel renners gelost en de auto's ingevlucht omdat het zo slecht was. Toen kreeg ik van onze sprinter, Jeff Meulen, die zegt, die had toen een rit gewonnen. Die zat van, pak maar Jackie maar, want ik ga de finish niet halen vandaag. Ja, ik zeg, ik kan hem niet aan doen, je moet helpen. Dus ik had zijn regenjackie aan kunnen doen na 30 kilometer. En ja, op een gegeven moment kom ik terug het peloton in. En ja, ik hoor wat er gebeurt, kopgroep weg. En ik zeg, nou shit, ik ga wel erachteraan proberen te rijden, want ja, ik heb niks meer te verliezen. Toen ben ik op 100 kilometer uit peloton gedemareerd, eigenlijk naar achter die kopgroep aan. Toen heb ik bijna 50 kilometer in mijn eentje gereden. Sloot ik aan de eerste groep met Dylan Groenewegen en Dylan van Balen en nog een paar van de jonge jongens. En eigenlijk kom ik aan en ik demareer gelijk op en over die kopgroep. En ik reed met 40 kilometer gaan, reed ik weg. Ik heb 5 kilometer erbij gezeten. Op de Kamerich, langste klim in Nederland, ben ik weggereden. Ja, en ik voelde de pijn niet meer aan mijn elleboog. Maar ik ben wel gewoon doorgereden om weg te rijden. En toen kwam Dylan van Balen achterop met Groenewegen samen. Die nog heel goed kon klimmen dat jaar. Dit was een wonder.
Toen nog wel.
Ja, en op een gegeven moment toen, kwam de groepje, werd een man of 5. En ik denk dat ik 5 werd in die rit. En Dylan reed weg op de IJzeren Bosweg en die hield nog een klein gaatje ervoor. En ik stond daardoor die valpartij, die dag ervoor stond ik te ver in het klassement, was ik eigenlijk laatste van die groep. En toen dacht ik, ja, ik ga die tijdrit zo hard rijden dat ik hier probeer in de buurt te komen van het podium. En ja, ik moest 50 seconden bijna goed maken op Anne van der Zwet, die nog tweede stond. Ja, en die had ik een minuut gepakt. Maar mijn ellebogen waren zo stuk eigenlijk dat ik eigenlijk niet mijn tijd in stuur kon leggen. Dus ik had een verband op mijn ellebogen en ik denk, ja, dan maar een stuk. En nou, ik startte en eigenlijk na 2 kilometer waar mijn been was al rood, want die wond was weer open gegaan. En ik denk, ja, ik wil nu podium rijden, dus dan maar een beetje bloed op mijn benen. Ja. Het zag er erger uit dan het eigenlijk was, hoor, maar ja, het was wel een beetje...
Een beetje bloed.
Ja, het was wel heel spectaculair eigenlijk. En gelijk daarna werd ik gelijk weer benaderd door die profteams eigenlijk.
Ja, want dat was eigenlijk ook wel het laatste zetje wat je bracht naar een profteam. In dit geval het Drapak.
Zeker, ja. Dus eigenlijk dat jaar waren we al een beetje bezig om te kijken. En uiteindelijk heb ik in 2014, begin echt in het voorjaar gelijk getekend. Voor het jaar 2015 dan eigenlijk. Dus toen wist ik al voor het seizoen begon dat ik het jaar daarna prof zou worden.
Ja.
Ja, dus maar mede door die ritten in de Olympische Tour heb ik prof gehad.
En toen kwam 2014, toen had je toch wel een profcontact. Toen dacht je, nou ja, dan kan je ook wel laten lopen.
Precies, nou ja, ik wou wel graag goed rijden. En eigenlijk was het eerste jaar dat er geen tijdrit in zat en geen Limburgrit. Ja, als renner en continent, dan vind ik jammer dat die Limburg er niet in zit. Want daar wordt de onderscheid gemaakt. Dus ja, dat miste ik eigenlijk. En toen heb ik gezegd van, nou ja, die jongens, het allemaal vlakke ritten. Ik ga wel de lead out doen voor de sprinter. En ik meen dat we nog een rit gewonnen hebben daar dan. Maar verder is het dan voor mij geen klassement te halen. Omdat die bonussecondes als sprinters is zo cruciaal. Dat je eigenlijk daar het klassement gemaakt wordt.
Precies. Ja. Oké. Okay. Nou ja, nu voor dit jaar de Olympische Tour. Je hebt 5 keer meegedaan. Dus je kan wel zeggen dat je zatte ervaring hebt als het gaat om het rijden van de Olympische Tour. Zeker. Wat zou je de renners van dit jaar nou willen meegeven?
Nou, dit jaar is een editie met de start hier morgen in Medemblik. Medemblik. Vervolgens gaan ze nog een paar ritten in Drenthe doen en eentje in het midden van het land. Dus het ziet eruit dat het kans op 5 keer een massasprint is. Dus ja, zorg dat je al er goed voorin zit en dat je de sprinterbenen, dat die daar spaart voor de eindklassement. Maar ja, het is niet zo verhaallijk als de West-Friese dijken. Als er wind genoeg is, dan kan het gewoon echt flink...
Dan zijn het net bergen.
Dan zijn het eigenlijk net bergen, ja. Dan gaat echt alles aan bonken. Dus... ja, ik heb natuurlijk genoeg getraind hier, dus ik weet hoe lastig het kan zijn. Hè? Maar op die kronkelende dijkjes kan het echt helemaal aan bonken gaan. Maar ja. Goed, dat is moeder natuur die daarover gaat. En ik zou vooral zeggen, zorg dat je kop erbij blijft, want op elke bocht kan het gebeuren.
Ja, en als we dan toch, Wilco, Peter, als we 1 iemand mogen opnoemen of een team die met de winst van doorgaat?
Ja, kon vermeld wordt.
Ja, ja, die is al heel rap. En
Niet Tour de Titema?
Nou, ik denk, kijk, je moet 2 dingen niet vergeten. Het is Nederland, dus er kan overal alles gebeuren. Hè? Smalle weggetjes en dat soort dingen, tactieken, kopgroepen. Koen, die weet niet als geen ander eigenlijk hoe dat moet. Die is snel, die kan bonussecondes pakken. Die heeft het al een keer eerder daar gedaan in de Olympische Tour. Dus.
Kan ook goed met de weersomstandigheden
dus
omgaan. Omdat
ik denk
de
wel dat hij
goed
topfavoriet is.
Ja. 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 Oké, okay. Nou, we gaan
zien. Er zijn zeker een pak jonge jongens uit de verschillende landen. Denemarken en zo heb ik op de lijst zien staan. Ja, er kan er zomaar een paar jonge jongens tussen die heel goed aan kunnen komen. En dan een broertje van Quinn Simmons bijvoorbeeld, die doet ook mee. Ja, dat zijn toch jongens waar rekening mee gehouden moet worden.
Ja, Nou, hartstikke mooi. Hey, we zijn inmiddels toe aan onze eerste gast. Wilco heeft hem toen net al een beetje een mooi verhaal verteld. Geef een groot applaus voor Rob Kompas.
Dankjewel.
Kijk eens. Leuk Rob dat we weer met je mogen praten over wielrennen.
Hadden we ook een beetje afgesproken in Warmhuizen.
Ja, dat hadden we zeker gedaan. Vorig jaar de eerste keer het wielercafé in Warmhuizen. Groot succes in het Bolligscafé. Stefan Rooks onder andere aanwezig en jij was onze eerste gast. Nou, we zijn op een gegeven moment gaan praten. We zeiden, nou, voor mij kunnen we nog een tijdje doorlullen. Dus we hebben nu weer de kans om weer even verder te gaan. We
plakken er gewoon een kwartiertje aan vast.
Ja, precies. Het is dat we om acht uur met Jetsen moeten bellen. Want anders hadden we hier wel een tijdje kunnen zitten. Hey, maar je bent weer gaan fietsen. Dus.
Ja, ik ben wel geïnspireerd geraakt. Nou ja, ook een beetje gezondheidsreden, maar wel weer opgestapt, ja.
Leuk.
6 april, ik weet het nog precies.
Ja, dan...
Buik op de stang en 22 gemiddeld.
22 gemiddeld.
Buik op de stang. Ja. Tegenwind.
Niet eens.
Niet eens. Ja, ja. Maar hoe voelt dat dan? Kijk,
verschrikkelijk.
Ja?
Ja.
Maar het moet ook wel weer zoiets geven van oké, ik ga weer verbeteren.
Je wilt wel verbeteren. En op een gegeven moment denk je van, nou ja, weet je, hier moet ik doorheen. En dan ga je een beetje belonen. Dan koop je een Garmin en een hartslagmeter. En,
en wat zegt die hartslagmeter hoor?
Stop.
Het is niet goed. Nee, maar nou ja, weet je, je gaat door en... Nou ja, dan weten ze je ook nog een beetje gek te maken om wat nieuw materiaal te kopen. En dan denk je, nou ja, dit rijdt toch wel weer een stuk beter.
Ga je al 24 gemiddeld?
Ja, ga je 24 en dan... Nou ja, goed. Dan rij je op een gegeven moment na een paar maanden, ik denk na een maand of 3, zo weer een kopje van Bloemendaal, 31 gemiddeld. Oh. Nou ja, als je dat alleen gaat, niet zo verkeerd.
Nee, dan ben je alweer weer redelijk in de juiste vorm.
Ja, goed, dan breek je weer eens wat en dan word je weer even teruggeslagen.
Dat was op het strand.
Het was nog erger. Het was eigenlijk op de kermis in Warmhuizen. Oh. En toen brak ik mijn pols.
Oh.
Een klein valletje. En het was heel vervelend. Neus gebroken, pols gebroken.
Oh, jeetje.
Ja, 4 dagen ziekenhuis.
Oh.
En plaat erin. En dan ben je een tijdje uitgeschakeld.
Ja.
Ja. Maar
toch weer
laat
gaan
ons niet uit het veld slaan. Toen kocht ik een strandfiets met lekkere brede banden. Ja, dat gaat lekker rustig.
Die kennen we, hebben we het nog over gehad natuurlijk.
Ja, mooi. Ja, dat is een podcastje bewonen. Dan ga je weer fietsen. Dus met mijn Garminnetje, al erop en eraan, mooi fietsie. En dan binnen een jaar ook even een strandfiets erbij. Want laten we gewoon gelijk al ingaan.
Ja, nou ja, ik denk, hoe moet ik nou de winter doorkomen? Ja. Dus ik kom daar bij Beukers in pet en ik zeg van, ja, nou ja, ik ga niet op die mooie fiets in de winter fietsen. Ah, we hebben net het fietsje van Ivar Slik opgeknapt. Jouw maat erop, is dat wat voor jou? Neem hem gewoon even mee, ga even rijden. Ja, ja. Nou, toch wel leuk. Dus ik was net weer een beetje in gang. En toen kwam ik in contact met Cor van Beijnen, zit hier ook in de zaal. En ga eens met ons mee, leuk in de duinen, PWR-gebied, zaterdagochtend. Maar ja, gezellig. Je moest wel even een beetje boven mijn toeren rijden. We rijden de strand op bij Castricum. Er was net een stormpje geweest de nacht ervoor. En dat zand was wat weggeslagen naar dat beton. Nou, daar lig je.
Ja, nog een plaatje.
Cor zei nu net nog van, ik zag je haar op. Ik kneep al in mijn remmen, want dat ging niet goed. Nee, dat ging niet goed. Nou ja, sleutelbeentje gebroken.
Kijk.
30 december, kon er ook nog wel bij. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. We zijn weer opgestapt.
Dus je hebt nu inmiddels weer 2 fietsen, een hartslagmeter en een goede conditie.
Alles. Nou ja, dat gaat steeds beter.
Ja, maar dat is toch weer mooi, toch? Lekker fietsen.
Gisteren reed ik in mijn eentje 80 kilometer en was bijna 30 gemiddeld. Dus dat is toch wel weer oké.
Kijk, hartstikke mooi.
Gaat nog beter worden.
Lekker.
Goed om te horen. Dus als we je volgend jaar weer spreken, dan...
Maar ik doe geen rugnummers meer op, heb ik gezegd.
Nee. Dat zei je vorige keer ook dat je geen standfietsen
hebt. Nee, maar...
Oké, volgend jaar horen we het wel weer, Rob.
Ja.
Olympische Tour. Je hebt natuurlijk ook een aantal keer meegedaan.
We hebben net geteld.
Ja, want de Pro Cycling Stats, onze vriend van Pro Cycling...
Ja, dat is niet up-to-date.
Die kwam op 1, maar bij jou hebben ze niet het helemaal up-to-date.
Nee. Wij kwamen net tot 7.
Ja. 7?
Ja.
7.
Ja.
En
er kwamen wel wat mooie woorden uit zo'n Olympische Tour. Waaibomen.
Waaibomen.
We keken altijd eerst uit het raam. En dan stond er wind en die bomen die gingen zo heen en weer. En dan zei Ah ja, dit zijn waaibomen, het zal wel meevallen. Maar meestal viel het niet mee.
Waaibomen. Die bomen die zwaaiden gewoon. Ja, 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 precies. Was het maar zo, was het maar zo. Maar wat heb jij met Olympia's Tour?
Ik vond het eigenlijk een klerenkoers.
Oeh.
Maar goed, ik heb hem even 7 keer gereden. En het was natuurlijk gewoon dondersgoed. Jij zei het al een beetje. Het is dondersgoed opletten. Waar gaat die motor heen?
Ja.
En zorgen dat je bij de eerste 20 man rijdt.
Ja.
En dan kom je in je lijn.
Ja, vechten voor je plekje.
Ja, ja, ja. Ik heb wel 2 keer voor de nationale selectie AMF gereden. En toen hadden wij in beide keren een kopman. 1 keer Leon van Bon en de andere keer Erik Dekker. Die allebei net niet wonnen, 2D. Maar goed, daar werk je dan voor. Dus dat cijfer je wel een beetje je eigen prestaties weg.
Ja, maar hoe belangrijk was Olympia's Tour in de tijd dat jij meedeed?
Voor de nationale selectie was het heel belangrijk, ja. Dus wat jij zei met het opleidingsteam van Rabobank, dat was eigenlijk bij de selectie wel een beetje hetzelfde geval.
Ja, ja. Ja, dus je ziet hoe belangrijk Olympia's Tour is voor die jonge jongens allemaal. Hè?
Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. En wat jij allemaal opnoemde was voor mij wel heel herkenbaar. Limburg kon ik redelijk goed verteren. Ik was 1,93, maar dan 77 kilo dat jaar. Dan kan je Limburg gewoon goed aan.
Ja, zeker. Ja. Maar dat is wel lastig, hè? Want sommige jongens net te harden, maar aan het einde dan kom je bovendrijven, omdat je net wat meer power hebt.
Ja, het is natuurlijk gewoon op de macht.
Je gaat ook weer wat harder naar beneden, zeker. Toch dan?
Ik reed weer wat harder naar beneden. Ja. En toen viel ik nooit. Dus,
Nee, precies. Beter, die valt meteen weer in de bocht. Maar je zegt, ik hield niet zo van, maar je zal toch wel iets, een paar mooie herinneringen hebben buiten de weibomen.
Jazeker, ik ben nog een keer tweede geweest in rit Ossendrecht. En toen won een andere Noord-Hollander overigens, Niels Bogaert.
Oké.
Die was net de laatste kilometer weggesprongen en ik kwam tot aan zijn voorwiel, maar dat was niet genoeg.
Ja, precies. Precies.
Ja, 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 en dat ging allemaal net een beetje omhoog. Daar bij Ossendrecht kun jij misschien ook. Ja, bij Woensrecht. Ja, klopt. Dus, kijk. Nee, ik heb een hele mooie herinnering aan. Zeker, zeker. En mijn eerste jaar bij Monoglas. Ik had nog nooit zoiets gedaan. En heb gegaan in de Olympische Tour. En ik stond na een dag of 3, 4 stond ik denk ik 6 of 7 in het klassement. En toen vond ik dat natuurlijk prachtig. En toen donderde ik heel hard op mijn bek en toen kreeg ik een knieblessure. Toen ben, ja, die keer heb ik niet, dat is de enige keer dat ik hem niet uitgereden heb.
Okay, ja.
Dus dat was de eerste keer.
Want kijk, wat Peter ook net zei, voor veel jonge renners is het ook echt de eerste keer dat ze wat uitgebreider, meerdere dagen achter elkaar koersen.
Het was ook 10 dagen toen.
Precies, precies.
Ja. Ja.
En is dat dan ook niet heel bijzonder om een keer mee te maken? Echt 10 dagen met je maten op reis door Nederland?
Nou ja, zeker. En zeker het Noord-Hollands Dagblad besteedde ook ontzettend veel aandacht. Ook van tevoren en tijdens plakboeken vol over krantenknipsels over Olympia's Tour.
Okay.
En dat is toch, die aandacht is leuk. Dat vinden jullie een beetje zelf
ja,
ook.
Ja, zeker. Dat is zo.
Als de media daarover schrijft. En Noord-Hollands Dagblad stond best hoog aangeschreven met sport altijd.
Ja.
En dat was best altijd leuk om te lezen.
Ja,
maar,
zeker.
Maar dat door heel het land. We hebben het nu over Noord-Holland. Maar we hebben nog meerdere provincies natuurlijk. Leefden het daar ook dan net zoveel als in Noord-Holland?
Ja, zeker wel. Brabant en Limburg sowieso. Brabant was het... Wielermekka een beetje, zeg maar, in die tijd voor Nederland. En daar leeft het ook zeker.
Ja, ik denk misschien wel meer hoor dan hier eigenlijk wel.
Ja, ja.
Alleen is Olympia's Tour natuurlijk wel een koers wat aanzien heb. En we hebben het van tevoren, voordat de podcast opnamen, hebben we het over gehad. Hoeveel mensen zal er morgen staan kijken bij de dijk? Nou, dat denk ik minder dan vroeger. Hè, vroeger hadden we het veel meer aanzien, omdat ze mensen lezen de krant, die zien het. En dan gaan ze, kunnen even daarheen gaan kijken. En nu zal het hier misschien druk zijn, maar niet meer langs het parcours. Nee. En in Brabant bijvoorbeeld, dan gaan ze kijken. Oh, komen ze bij ons voor de deur langs? En dan gaan ze naar buiten.
Gaan ze even voor de deur. Gaan ze toch
net even
kijken.
Anders. Ja. En,
maar ik heb de Ronde van Noord-Holland wel gereden. Dat er ook echt wel karrevrachten mensen langs de kant stonden.
Maar ik denk dat de Ronde van Noord-Holland hoger aangeschreven is voor de mensen in de beleving dan Olympia's Tour. Terwijl het compleet anders is eigenlijk.
Ja, zou je dat denken?
Ja, ik denk het wel.
Ja?
Ja. En dat heeft ook wel te maken, denk ik, met de toertocht. Hè? De Ronde van het Holland is een beetje een soort van... Dit is een toertocht, dus dan lijkt het ook net wat groter. En de Olympia's Tour is toch wel een koers wat vaak ondergeschoven wordt... voor het grote publiek en mensen die ervan weten dat het net even...
Maar zou het ook niet kunnen dat vroeger misschien wat meer mensen naar de koers gingen kijken... en dat nu wat meer mensen zelf de fiets pakken... om dus meer de liefhebbers zijn van het wielrennen... vroeger in plaats van dezelfde fietsen juist meer gingen kijken? Of zit ik daar een beetje naast?
Ik denk ook omdat er gewoon heel veel sport is op dit moment. En als je gewoon nu de media erbij pakt... is er niet heel veel aandacht voor Olympia's Tour helaas. Nu deze dagen is er aandacht, maar de week ervoor is er eigenlijk heel weinig aandacht. Dus vandaag word je wakker geschud. Oh, morgen begint de Olympia's Tour.
Ja, precies.
Maar vorige week denk ik dat weinig mensen op de liefhebbers na... hebben geweten dat deze week Olympia's Tour gaat starten.
Ja, maar juist in een tijd dat veel koersen wegvallen... doordat de problematiek met de politie's, met de motoren... is het natuurlijk bijzonder dat zo'n koers gewoon georganiseerd wordt. En dan zou je toch juist die aandacht wel verwachten.
Zeker. Maar dat is dus wat het niet is. Ik geef wel een voorbeeldje. Bijvoorbeeld, ik weet dat ik Ronde van het Holland reed in 2011, geloof ik. Toen was finish in de Peperstraat in Zaandam. En dan kon je over de hoofden lopen. Dat was echt gigantisch druk. En dan denk ik van, oh, dit is tof. En dan rij je aan Olympia's Tour. En dan komen we aan in Alkmaar. En dan gingen we vanuit over de dijk van Lelystad en Kuizen. En er was helemaal niemand. Hè. Er stond al in de kar om de jury stond. En waar mensen die dan toevallig daar waren rond uit laten bewijzen van. Maar er waren gewoon echt heel weinig mensen.
Ik dacht, door die wielrenners zijn nog vloeken ook. Jezus, ik wil opsteken.
Dat,
een op.
Dat is nog heel jammer. Terwijl het zo'n grote koers is. En in het zuiden van het land, bijvoorbeeld in Reuver, is heel lang finish geweest. Dat finish. Daar was dan echt druk. Omdat het jaar op jaar op jaar...
Meer een traditie.
Wordt het echt een traditie.
Precies.
En dat zou mooi zijn als dat hij hier naar West-Friesland toe komt weer, dat het groei in één gaat.
Kijk, en Rob, jij bent natuurlijk inmiddels, je hebt wat meer levenservaring. Om het gewoon netjes te zeggen. Wat is er nu het grootste verschil tussen het wielrennen van toen en nu?
Veel meer aandacht en veel meer deelnemers. Nee, toen.
Oh, toen, ja.
Toen.
Ja.
Door de media. Al die koersen waren de Studio Sport uitgezonden. Nou, er zitten hier twee teammaatjes van me. Van toen in de zaal, Jeroen Duin en Martin Kras. Die reden volgens mij ook mee Olympia's Tour. Er was veel meer aandacht. Noord-Hollands Dagblad deed er ontzettend veel aan. Maar ook Telegraaf. Nou, ik weet, dus je leest nu niet zo heel veel meer over wielrennen. Amateur. Het was toen een beetje amateur wielrennen. Hè?
Ja.
En er was heel veel aandacht voor.
Ja, dat is toch... Want in principe, als we dan kijken naar hoeveel profrenners we in die tijd hadden en die we nu hebben, dan is het volgens mij niet ineens een heel groot verschil. Dus dat is
is geen groot verschil.
Nee, precies. Dat is toch apart dan dat die tak, dat het er misschien een beetje wordt overgeslagen, omdat jonge renners sneller de stap maken naar...
Maar ik denk dat de indeling nu ook heel anders is. Ik bedoel, het loopt eigenlijk door elkaar heen. Continentale teams, professionele teams. En toen was er... In die tijd dat wij reden, je was of amateur of je was prof. Ja. En daartussenin was niks.
Nee.
En de top van de amateurs, die reden in Olympia's Tour. Dus dat, in 92 hebben we het de vorige keer over gehad, waar ze de spelen, reden de amateurs nog. Toen was er heel veel aandacht ook voor de amateurs.
Ja, precies. Ja.
En nu wordt er eigenlijk meer naar de professionele gekeken.
Ja. Nou ja, als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld een Unibet Tour de Tietema die meedoet. Dat is natuurlijk gewoon een pro-continentaal team. Die rijdt ook nu in de Coppa Bartoli, om maar wat te noemen.
Die jongens, maar die kunnen ook wel wat.
Ja, daar gaan we wel vanuit natuurlijk, uiteindelijk. Maar dat is natuurlijk wel op zich goed voor de wedstrijd. Maar aan de andere kant misschien ook juist weer niet. Omdat je dus dan niet een soort van opleidingkoers daarin bent. Want dit zijn gewoon jongens die ook nokere koers rijden bijvoorbeeld vorige week.
Ja, nou ja, als ik heb naar het parcours even gekeken, ook als voorbereiding hiervoor.
Ja.
En dat is natuurlijk niet echt uitdagend. En Peter zei dat ook al. Zo'n wedstrijd heeft een etappe in Limburg nodig. Wij gingen toen nog over de Paddenstraat in België, kasseienkoersen daar. En dat maakte het wel de wedstrijd.
Zeker, ben ik helemaal mee eens.
En we missen de tijdrit.
Ook dat.
Ik vind ook dat er eigenlijk ieder jaar een tijdrit in moet zitten, want... Iedereen heeft zijn kwaliteiten. Iedereen, net Peter, we hebben het over gehad. Die heeft tijdritkwaliteiten. Dus als iedereen ook een kans wil geven. maar als iedereen een kans wil geven, dan moet er ook een tijdrit in
zitten. Ja, klopt.
Het moet dus voor een volgende editie moet het wat meer selectiever zijn. En,
wij hebben zelfs een ploegentijdrit. Jeroen, was dat met jullie een ploegentijdrit in Olympia's Tour gereden een keer? Ja, die zat er ook in de ploegentijdrit.
Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja,
ja dat was prachtig.
Ja, super.
Je vond, het echt verschrikkelijk. Want je moest 's avonds na de koers nog een keer opladen. En dan eigenlijk was er geen tijd om te eten. Maar dan moest je nog een keer opladen. En als je niet de beste was in een ploegentijdrit... Ja, weet jij ook, daar word je niet vrolijk van.
Nee, zeker. Je hebt vaak, ik was dan wel vaak de beste in de ploegentijdrit. Dus.
Ja, jij wel.
Ja, jij hoorde
ik niet.
Je hoort ze wel schreeuwen nog. Rustig. Maar... Ik had altijd, als ze roepen rustig, dan kan ik nog een beetje harder, want anders kunnen ze niet meer schreeuwen. Dus deed ze een beetje extra pijn.
Ja,
en,
dan zaten ze pas op 40%.
Ja, maar dat waren nog dubbel, hadden nog twee etappes op één dag. Dat je 's ochtends 100 kilometer omlopen had en dan 's middags de ploegentijd.
Ja, of 's avonds zelfs nog. Ja, dat, zeker, ik weet er alles van.
De nadeel, we hebben één jaar gehad alleen ploegentijdrit. In één keer het klassement stonden dan, was één team zoveel beter. Ja, we stonden 1-6. Dus er kwam eigenlijk ook niemand meer eigenlijk tussen. Dus... Ja, dat was dan eigenlijk voor een beetje vertekend voor het algemeen klassement.
Hey, Net zoals de vorige keer, Time Flies. We hadden een kwartiertje. We kunnen nog wel uren door.
Ja, maar ik geef anderen ook een kans, hoor.
Maar onze West-Friese vriend Jetse Bol zit inmiddels klaar aan de andere kant van de lijn. En die willen we natuurlijk niet laten wachten. Dus geef hem een groot applaus. Rob Kompas. En dan gaan we meteen door en dan kunnen we allemaal met onze hoofd een beetje naar links draaien, want daar zien we straks Jetse Bol op het scherm verschijnen. Jetse, kan je ons goed horen?
Jazeker.
Kijk, je ziet alleen mij, maar we zitten hier met een zaal van ongeveer 70 mensen. Peter en Wilco zitten naast me op het podium, dus ik zou zeggen, geef een grote applaus voor Jetse Bol! Kijk, dat is mooi, hè? Alleen nog eventjes hallo gezegd en nu al een groot applaus.
Ja, ik hoorde alleen het applaus niet.
Oh, dat moeten ze het nog een keer doen voor je? Of?
Nee, ik denk dat de microfoon erbij staat.
Oké. Hey, hartstikke leuk dat je even zo tussendoor aanwezig wilde zijn online. Wij waren een beetje abuis, want wij dachten in eerste instantie dat jij vandaag had gekoerst. Maar dat klopte niet, hè?
Nee, ik had in principe de Ronde van Catalonië nu moeten rijden. Maar ik was een beetje... Nou, ziek wil ik niet zeggen, maar niet fit genoeg om te starten. Dus uiteindelijk ben ik niet van start gegaan en rijd ik daarvoor in plaats over 2 weken de Ronde van het Baskenland.
Oké. En hoe ziet je seizoen er tot nu toe een beetje uit? Ben je tevreden hoe het gestart is?
Nee, niet echt. Oh. Ik ben in mijn eerste 2 wedstrijden 2 keer gevallen. Dus dat was geen fijn begin. Maar het seizoen is nog lang. Dus,
en wat zijn je doelen dit jaar? Waar kijk je rijkhalsend naar uit?
Ja, dat is een beetje in het water gevallen. Want mijn 2 hoofddoelen waren de Ronde van Catalonië en de Vuelta España. Nou, de Ronde van Catalonië kon ik niet starten. En voor de Vuelta hebben we geen uitnodiging gekregen.
Oei.
Dus op zoek naar nieuwe doelen.
Ja. Nou, hopelijk komen die nog langs. Hey, wij zitten vandaag bij elkaar om het over Olympia's Tour te hebben. En ik had even opgeschreven, kunnen we jou een beetje min of meer Mr. Olympia's Tour noemen?
Ja, als je het hebt over eindzegers, dan ben ik koploper. Dat klopt.
Ja. Hey, we hebben net uitgebreid met Peter gesproken. Peter heeft, Olympisch Tour heeft voor Peter veel gebracht. Wat heeft Olympisch Tour voor jou gebracht?
Ja, ook hetzelfde, denk ik. Voor heel veel renners is Olympisch Tour een opstap naar het profpeloton geweest. Bij mij was dat na de 2e zege. De eerste keer dat ik won was ik pas 19, dus dat is nog erg jong. Lag ook niet in de lijn de verwachting dat ik Olympisch Tour ging winnen. Maar zeker na de 2e keer was dat wel een mooie bevestiging, zeker.
Ja, we hebben net, Peter heeft 5 keer meegedaan. We hebben alle 5 jaren uitgebreid besproken. De eerste keer dat jij Olympisch Tour won, kan je ons eens meenemen hoe dat ging?
Ik zit dus terug te denken hoeveel keer ik hem eigenlijk gereden heb. Ik denk ook 5.
Ja, 5?
De eerste keer dat ik hem won op de kreet.
Dat je hem won, de eerste keer dat je hem won. We praten graag over de overwinningen.
Ja. De eerste keer dat ik hem reed was hij namelijk nog 9 dagen. En de eerste keer dat ik hem won was hij 6 dagen.
Oké.
Dat was 2009. Start bij het Olympisch Stadion, Amsterdam. Als ik me goed herinner. En uiteindelijk de eindzege gepakt door slim mee te springen in de etappe naar Roosendaal. Toen de tijd bij de Rabobank Continental, ik was tweedejaars belofte, 19 jaar oud. Ik was daar niet de man om het om Olympisch Tour te gaan winnen. Dat was eigenlijk lag in de lijn dat andere renners daarvoor in aanmerking zouden komen. Etappe 4, als ik het goed weet herinneren, naar Roosendaal glipte ik mee. En uiteindelijk in de laatste etappe de eindzege veilig gesteld. Mijn grote concurrent was toen Joost van Leijen van de Rijken, waar ik zelf later nog vooruitgekomen heb. 2 seconden voor te blijven.
Oké. Peter, kan je het je nog herinneren?
Ja, ik denk dat het jaar was met het kleinste verschil tot nu toe, volgens mij zelfs de zegen. Dus ja, ik weet het nog goed. Ik heb natuurlijk Jetsen van het dichtbij meegemaakt. Bij de junioren hebben we samen bij Sinegebouw gereden. Een soort kernselectieachtig Team in Noord-Holland. Ja, en daarna volg Jetsen, die was 1 jaar ouder. Dus ja, dan ga je altijd een beetje ja, gelijk op. En ja, dan hebben we ongelijk bij de met Rabobank dan goede, ja, goede resultaten. En dan denk je toch wel, fuck, dat wil ik ook, weet je wel. Dus je probeert er wel dan op te trekken. En ja, sindsdien eigenlijk heb je ook een soort klik. En ja, was het ook, we zitten in West-Friesland, we gekscherend hebben we samen de Vuelta gereden, 2017. En deden we elke keer, hey, beste West-Fries. En dan gingen we een
wie,
beetje
wie won hem ook weer uiteindelijk?
Ah, Jetsen, dik, denk ik. Maar het was wel elke keer gewoon humor, weet je wel. Je zoekt elkaar dan toch op en je komt hier vandaan. Dus dat geeft toch, ja, toch wel een soort van klik op dat moment. En ja, dat voor West-Friesland heb Jetsen zoveel betekend eigenlijk ook in de wielersport. Dus. Ja, het is gewoon super mooi dat die wat die platen zien.
Ja, en dan de tweede keer, dus je won hem 1 keer. De tweede keer, hoe ging dat?
2011, als ik het goed zeg. Pakte ik de leiding pas op de laatste etappe. Zware rit door Limburg. Veel heuvels en kwamen voorop te zitten met 6-7 renners. Uiteindelijk hielden we 30 seconden voorsprong over. Op die manier wist ik hem te winnen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb het net opgezocht op Pro Cycling Stats. Want ik had het niet meer
het was eventjes al wat verder weggezakt.
Ja, ik ben een hele slechte vertegenwoordiger van de Palmares van Jetsen Bol. Ondanks dat hij niet eens erg groot is. kwamen voorop uiteindelijk Tom Dumoulin en Raman Sinkeldam, ploeggenoten van mij bij Rabobank Continental. En pakte ik de ritoverwinning en het eindklassement.
Ja, nou dat durf ik het bijna niet te vragen, maar hoe ging dat de derde keer?
En de derde keer, die wist ik nog wel.
Oké.
Okay. ik word oud, maar wat nog niet zo lang geleden is, dat lijkt me
ook. Okay,
de derde keer was nadat ik 3 jaar in de World Tour ploeg van Rabobank had gereden en de stap terug moest doen naar de Rijken. Was misschien nog wel de mooiste als ploeg zijnde. In de derde rit pakte ik de leiding in de kopgroep naar Gendringen. En daarna bleef het een secondenspel, want op de ene laatste dag was er een tijdrit in Rijswijk. En daarna hield ik 2 seconden voorsprong over op Bob Schoonbrood. Dus was het weer een secondenspel. Uiteindelijk was dan die dag was een tijdrit en een etappe, als ik het goed weet herinneren. En ik zag net in de etappe dat er een klein breukje was waar Bob 4 seconden verloor. Dus uiteindelijk won ik het eindklassement met 6 seconden.
Zo, dat is ook een klein gat. Nou, je bent dus...
Ja, zeker, ja.
Ja. Je bent dus, daarom zeiden we al, je bent Mr. Olympisch Tour. Je hebt hem 3 keer gewonnen, daarmee sta je ook aan kop. Maakt dat je trots?
Ja, tuurlijk is dat een heel mooi iets. Ja, zeker. Dat, 3 keer is niet niks. Nog elke keer als ik bij welke ploegenpresentatie dan ook, als de erelijst van Jetsen Bol ter sprake komt, dan is het altijd 3 keer Olympisch Tour.
Oké.
Okay. Mijn ploeggenoten, ja, die hebben natuurlijk geen idee. Spanjaarden hebben geen idee van hoe duur en in Nederland in elkaar staan. Die vroeg al, was jij de enige die reed of zo? Nee, natuurlijk. Ik kijk daar met veel plezier op terug.
En dan zeg je altijd, nee, Dumoulin deed ook mee. En Sinkeldam.
Ja,
en
Ramos. Oh, toch wel een hele leuke wielrennetjes.
Precies, precies. Dat waren niet de minste.
Toch wel flauw, hè? Win je 3 keer en dan gaan ze dat zeggen. Dat is toch flauw.
Ja, goed. Het is ook een beetje de humor onderling natuurlijk. Dat maakt het ook wel heel grappig. Nou, je bent natuurlijk ook daarmee de meest succesvolle West-Friese renner in Olympia's Tour als het gaat om eindoverwinningen. Nee, niet alleen de West-Friese, maar ook Nederlandse. Doen ook weer dit jaar een aantal West-Friese mee. Wat zou je ze willen meegeven?
Ja, heel veel succes.
We zullen het doorgeven.
Er zal ongetwijfeld veel winst aan. Ik heb net even zitten kijken naar dit appelscherm. Ik zag dat er geen rit in Limburg in zit. Dus ja, dat gaat weer een weierspektakel worden, neem ik aan dan.
Ja, ja, precies. Hey Peter, als jij zo kijkt naar die 3 etappe-overwinningen. Je vertelde net al de eerste keer wat je was bijgebleven.
Ja.
Jetsen die zegt, ik ben niet een hele goede vertegenwoordiger van de Palmares van Jetsen Bol. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder, hè?
Ja, zeker. Het is niet niks, hoor. Het is wel als je... Kijk, er moet zoveel dingen goed vallen in Olympia's Tour. Hè. Er kan valpartijen zijn, lekke banden, dingen. een tijdverlies. Ik zei het al, het is niet alleen een wedstrijd waar je tijd moet winnen, maar ook geen tijd moet verliezen vooral. En dat wordt soms zo vaak gedaan. En ja, ik weet nog wel, 2011, die rit, daar was ik dan bij dat Jetsen won. Dat was ook in Limburg, was het ook een super lange rit, ook 240 kilometer, echt heel lang. Was nog 30 kilometer na het laatste klimmetje. En daar waren ook al die mannen van Jayco en Telefini en de mannen. Ja, die reden gewoon daar echt heel hard. En ja, toen Jetsen won, was ik toch ook wel steeds een beetje trots.
Ja, ja, het is toch een beetje dat West-Friese trots, hè?
Dat is toch mooi. Ja, natuurlijk gun je dan iemand die uit de buurt komt dan buitenlander bij. Ja.
Kijk, en Jetsen, je hebt hem nu 3 keer gewonnen. Je weet ook nooit hoe de verder je carrière loopt. Maar zit er nog een 4e keer in, denk je? Ik knik nee.
Wat dat betreft ben ik als type renner wel wat veranderd. Waar ik toen goed in was, heb ik nu eigenlijk bijna een hekel aan.
Oh ja? En wat was dat dan precies?
Wringen, valpartijen ontwijken, op de kant rijden. We hebben de afgelopen jaren met Burgos hebben we een paar keer de ZLM Tour gereden. En als ik dan zie, dan denk ik, die 4e keer die gaat er niet meer komen.
Ja, precies. Jij rijdt liever in 30 graden Bergie op nu, of?
Ja, zeker.
Precies. Hey, je rijdt natuurlijk alweer een aantal jaren voor Burgos. Super jammer dat dit jaar de Vuelta is. Nou, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Bij sommige koersen kan altijd nog weer iets geks gebeuren in het wielrennen, waardoor jullie toch rijden, maar laten we het hopen. Wat zijn nou je doelen voor de komende jaren?
Ik ben ondertussen natuurlijk al 34, dus ik ben me er wel van bewust dat ik zachtjes aan richting het einde ga. In die zin van, ik heb meer jaren op de fiets achter de rug als beroepsrenner, als dat er om in het verschiet liggen. Maar ik hoop, zoals het nu gaat, gewoon nog lekker een paar jaar door te kunnen fietsen. En ik ben nog, ja, in die 17 seizoenen, ik ben nog altijd op zoek naar een eerste profoverwinning.
Ja.
Hopelijk komt die dag nog dat alles op zijn plek valt. En gewoon vooral veel plezier beleven.
Ja.
Want hoe lang loopt je contract nog, je huidige contract, Jetsen?
Ik heb 1 keer in mijn leven een 2-jarig contract getekend en ik heb 15 1-jarige contracten getekend. Precies tot 31 december.
Ja, precies. Ja. Precies. Dus nou, we blijven je volgen. We hebben hier in een zaal met allemaal West-Friezen die allemaal... ik denk dat we allemaal... Ik kan niet voor iedereen spreken, maar we volgen je zeker. Dus hartstikke bedankt dat je eventjes op deze manier aanwezig wilde zijn. En ik hoop dat je het applaus dat je nu krijgt wel in ieder geval gaat horen.
Ja, cool.
Kon je hem horen?
Ik hoorde hem op de achtergrond.
Oké.
Okay, ik geloof dat hij heel hard is.
Oké. Okay. Jetsen, hartstikke bedankt en we gaan je volgen. Gedaan. Tot ziens.
Jo. Hoi.
Goed. Dat was hem weer, jongens. Bedankt voor het luisteren. Ga ook eens kijken op onze Facebookpagina. facebook.com/podcastoverwielrennen. @overwielrennen. Instagram hebben we uiteraard ook. En dat kan je vinden via podcastoverwielrennen. En ga dus ook voor de tickets voor 1 maart kijken op www.podcastoverwielrennen.nl. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.